We slaan Gods woord in deze middagdienst open in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen daaruit hoofdstuk 12 vanaf vers 38 tot en met 44.
En hij zeide tot hen in zijn leer: wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaan en willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten, en de voorgestoelte hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwe opeten, en dat onder de schijn van lang te bidden. Deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist, en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die 2 kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oord. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht.
Gods woord wordt vanmiddag verkondigd onder het thema dankoffer van een arme weduwe, dankoffer van een arme weduwe. We letten allereerst erop hoe zij met haar armoede tot God komt in de tempel. Ze komt met haar armoede tot God in de tempel. In de tweede plaats, ze offert zichzelf aan God in de tempel. En in de derde plaats, ze gaat terug naar huis met God uit de tempel. Dus ze komt met haar armoede tot God in de tempel. Ze offert zichzelf aan God in de tempel. En ze gaat met God terug naar huis, uit de tempel. Velen van ons weten niet wat het woord weduwe betekent. En alleen een weduwe, een weduwnaar, weet dat de rijkdom van een goed huwelijk mag zijn. En dat maakt ons vanmiddag gemeente ook heel voorzichtig in het bepreken van deze geschiedenis. Een weduwe die in de tempel komt. Dat is een groot wonder. Dat een weduwe, een weduwnaar, een wees nog in Gods huis wil komen. Ik denk dat u dat ook van dichtbij wel eens heeft meegemaakt, of misschien ook wel herkent vanuit uw eigen leven. Dat het voor een weduwe, een weduwnaar soms ook heel moeilijk kan zijn om in de kerk te komen. Als je vol van het verdriet, van de pijn, van de heimwee en het gemis ben. En dan probeer je die gevoelens van je af te schudden als er soms ook van die pijnlijke vragen door je heen gaat. Waarom is dit gebeurd? Waarom viel die slag? En waar was God in dit alles? Kijk daar niet aan voorbij, gemeente. Het valt Jezus ook op. Kijk daar niet aan voorbij. Een weduwe, een weduwnaar die vanmiddag en op zondag in ons midden is. Wat is dat groot? En wat is de Heere daarin goed ook voor u? Dat Hij u de kracht geeft om ook de gang naar Gods huis te kunnen maken in uw omstandigheden en onder uw kruis. Er is nog iets wat opvalt in deze geschiedenis en wat de Heere Jezus ook direct ziet trouwens, dat is dat het gaat om een arme weduwe. En dat moet ons vanmiddag ook voorzichtig maken. Wij die op deze dankdagmiddag in 2018 samenkomen in Gods huis, wij weten misschien wel van schaarste, maar de armoede hebben de meesten van ons nooit gezien. We kennen dat alleen uit verhalen. En onder ons zijn er misschien ook ouderen die dan terugdenken aan hun kinderjaren toen het hier in Sliedrecht ook nog arm was, zo in de dagen van de wederopbouw kort na de oorlog. En ik moet dan zelf ook denken aan mijn grootouders, ik denk alleen maar aan mijn oma die de hongerwinter 1944 heeft doorgemaakt in Amsterdam. En die vaak, als ze dan bij ons was in het gezin en een van ons broertjes of zusjes of ikzelf lustte dan het eten niet en het bord wat opzij schuif, ja, indringend aankeek en zei, en dan kon zij alleen maar zeggen, denk erom, oma heeft bloembollen gegeten. Nou, dan wist je genoeg. Nou was het dan met een lang gezicht, maar je trok je bord terug en je at het wel op. Maar hier in deze geschiedenis ontmoeten we een arme weduwe. En dat betekent dat deze weduwe niemand heeft in haar omgeving die financieel haar kan onderhouden. Wat de achtergrond daarvan is, dat weten we misschien niet. Misschien komt ze uit een armlastige familie. Of zijn er problemen in de familie. Of heeft ze een hele kleine familie. Die al de handen vol hebben aan zichzelf om het hoofd boven water te houden. In ieder geval, het is een arme weduwe die in deze tijd ook niet kan terugvallen op sociale voorzieningen, een uitkering kan ontvangen uit de hand van de overheid en daarom elke dag de strijd voor het leven moet voeren. Voor haar is het niet zeker of ze op de dag zelf de dag eindigt met danken voor het dagelijks eten en drinken dat ze uit de handen van de Heere mocht ontvangen. Wat een nood en wat een verdriet schuilt er achter deze vrouw. Ze komt in de tempel en u zou dan op eerste gehoor natuurlijk ook tegen uzelf en vanmiddag tegen ons kunnen zeggen, dominee, wat is er nou beter dan juist in de tempel te zijn? Plaats waar de Heere toch ook de weduwe van Elia wilt, de weduwe wilt voeden, hen wilt onderhouden, vanuit zijn woord wilt vertroosten en bemoedigen, maar dat is niet het doel waarom ze in de tempel komt. Ze komt in de tempel om te geven. Dat is heel anders dan ons vanmiddag. Wij komen rondom Dankdag samen om te geven vanuit onze overvloed. Vanuit je welvaart. En we mogen God daarvoor danken. Deze vrouw gaat naar Gods huis om te geven vanuit haar armoede. En ze dankt God voor het feit dat ze kan geven. Dat wil ik even illustreren, gemeente. Dat viel zo samen, de voorbereiding voor de preek van vanmiddag. En een bericht wat mij nog niet zo lang geleden tot me kwam uit een van mijn vorige gemeenten, dat was op Urk. Ook daar zijn veel mensen overleden, waaronder ook een weduwe die ik van dichtbij goed heb gekend. En ze raakt op zeer jonge leeftijd weduwe, bleef achter met drie kleine kinderen, toen het op Urk nog echte armoede was. Een man bleef op zee. En in de familie waar ze zat was ook weinig geld om haar te kunnen ondersteunen. En zo gebeurde het dat ze op een zaterdagmorgen, de kleine kinderen waren boven aan het spelen, we op een herfstachtige dag beneden in de kamer zat. Het waaide, het regende, een sombere dag. Het overviel haar alle zorgen en moeite van haar weduwschap. En ze had ook geen geld om boodschappen voor het weekend te kunnen doen. En dat bracht haar in nood. Ze hoorde boven die drie kleine kinderen spelen, zich van geen zorg bewust. En dan zat ze beneden, maar dat was nog niet eens haar grootste nood. Waar ze echt mee vastliep was met de vraag, Heer, en nou moet het morgen zondag. En nou kan ik in de collectezak niets geven. En daar bedoelde ze geen schaamte mee, hè, dat je je schaamt omdat je niets kan geven. Maar met alle vragen die ze had en al het verdriet waaronder ze gebukt ging, gunde ze de Heer ook alles. En daar liep ze mee vast. Ze kon aan God, die zo goed voor haar was, niets geven. En ze legde dat in alle eenvoud voor aan de Heere. En ze sloeg haar open ogen en in de tuin, plaatsje van haar kleine huisje, zag ze in de wind en in de regen wat wapperen. En ze liep naar buiten en er lag papiergeld. Genoeg om boodschappen te kunnen doen en genoeg om op zondag wat te kunnen geven. U kunt zich voorstellen, gemeente, hoe deze vrouw die zondag in de kerk zat. Ze dankte God dat ze mocht geven. En ik stel die vraag toch maar even in alle onbevangenheid, gemeente. Is dat nou ook jouw houding net onder de collecte? Dat je God dankte. Dat je mocht geven. Het gegevene van de Heere terug mocht geven aan hem. Deze vrouw gaat naar de tempel. Zoveel heeft ze niet om te geven. Tenminste, als je met de ogen van haar omgevingen naar kijkt. De Heer Jezus ziet haar binnenkomen. Groot tempelcomplex, daar valt ons kerkgebouw helemaal bij in het niet. Dat is maar een bijgebouwtje in het licht van de tempel van Jezusdagen. En de Heer Jezus heeft zich opgesteld op het voorhof der vrouwen. Als je de tempel binnenkomt, heb je eerst het voorhof der heidenen, dan het voorhof van de vrouwen en daar vervolgens het voorhof van de mannen. Die stonden vooraan en deelden ook in de dienst. En op het voorhof van de vrouwen, dus de plaats waar iedereen langs kwam lopen, stonden 13 grote, vergun me dat ik het zo even zeg, gemeente, grote collectebussen met een grote opening. Bedoeld natuurlijk om uitnodigend ook alles te ontvangen wat mensen vanuit hun goedheid, vanuit hun overvloed, vanuit hun rijkdom wilden geven. En Paul daar tegenover zit de Heere Jezus samen met een aantal discipelen en hij ziet het voor zich allemaal gebeuren. Daar dat gekrioel van al die mensen, hij ziet voor zijn ogen hoe rijken binnenkomen. Hoe hij dat ziet? Nou, ik denk ook gewoon heel eenvoudig aan de kleding, de uitstraling van de mensen. Ook toen maakte kleren verschil tussen rangen en standen, tussen rijk en arm. Zo ziet de Heere Jezus ook grote mensen, vermogende mensen, rijke mensen binnenkomen. En hij ziet ook wat ze geven. Er zijn er een aantal uitleggers die suggereren dat deze rijken natuurlijk dat ook graag willen laten zien. Dat ze heel demonstratief hun hand in een buidel pakten en het zomaar even toevallig lieten zien aan de mensen om zich heen. Wat ze vervolgens in die grote collectebussen deponeerden. Ik denk dat we die kant niet moeten opgaan, gemeente. Maar dat het gewoon heel menselijk is wat daar gebeurt. Ga zelf maar eens in een drukke winkelstraat zitten op een bankje tegenover een pinautomaat. En je ziet denk ik ook genoeg wat anderen niet willen zien, niet willen laten zien. Ja, als mensen geld hebben gepind, als we nog even staan na te tellen. En als je soms goed oplet, zie je nog andere dingen gebeuren rondom zo'n pinautomaat. Wij zijn ons vaak niet van dat kwade bewust. En ook niet ervan bewust dat mensen op afstand met ons mee kunnen kijken. En ik denk dat we het zo ook moeten zien, voor ons moeten zien gebeuren. Daarom dat voor of de vrouw, de Heer Jezus zit daar tegenover die grote rij met bussen. 13 op een rij, op een gebruikelijke afstand ertussen. Dat was ook nodig vanwege de grote toeloop van de mensen. Zodat ze zich niet allemaal hoefden te verdringen rondom zo'n collectebus. En de Heer Jezus ziet gewoon hoe de mensen daar geven. En hij ziet de rijken veel geven. En zegt daar op zich ook geen kwaad woord van. Laat een ieder geven nadat hij of zij kan missen. Maar opeens ziet hij tussen die mensen een arme weduwvrouw naar binnen komen. Ook natuurlijk herkenbaar aan haar kleding. En ik vermoed ook aan de rouwkleding. Die in de dagen van de Heer Jezus zeker in een streek als Jeruzalem en Judea gedragen werden. Wij kennen dat niet meer zo, de ouderen onder ons kennen dat denk ik nog wel, dat je vroeger ook in de rouw ging lopen als je weduw of weduwnaar was geworden. Nou, dat is een heel oud gebruik. En dat kwam ook voor in Jezus' dagen en in Jezus' land in Jeruzalem en Judea. Herkenbaar, in één oogopslag. En ook zij werd iets, zo zou je zeggen op het eerste gezicht, in deze grote collectebussen. En met een collectebus, gemeente, bedoel ik niet zomaar even een soort melkbus. Nee, dat waren grote collectebussen ingemetseld in de muur met een grote opening daarvoor, breed genoeg, zodat mensen tegelijk geld in konden gooien. En daar staat deze vrouw. Laten we maar even lezen wat ze in haar hand heeft en wat deze vrouw gaat geven. Vers 42, 2 kleine penningskens daarin. Dat is ook niet te veel gezegd van Marcus, dat hij 2 keer een soort verkleining gebruikt. Klein en dan nog eens een keer penningske, klein muntje. Als je dat penningtje of dat muntje zou opmeten, dan is het een centimeter in diameter. Dus je zou het bij wijze van spreken zo tussen je duim en wijs kunnen vasthouden. En dan moet je nog goed opletten dat het niet tussen je vingers wegrolt en je het kwijt bent tussen de stenen van dat tempelplein. Met die 2 kleine muntjes ging ze van huis. met die twee kleine muntjes liep ze door de straten van Jeruzalem. En als u een beetje op de hoogte bent van de oude stad Jeruzalem, u zich ook een beetje kunt voorstellen hoe dat in Jezus dagen eruit zag, met je grote toegangswegen in de stad naar de tempel, en dat waren ook altijd de winkelstraten. Voor degene die in Jeruzalem zijn geweest, denk alleen aan de oude winkelstraten Cardo. Daar loopt deze vrouw doorheen. Winkelend publiek, zoals wij vanmiddag tussen het winkelend publiek hier in de kerkbuurt naar de kerk zijn gegaan. Met die twee kleine muntjes. Die vrouw denkt natuurlijk aan wat ze nog moet gaan kopen. Je moet ook kunnen leven. Eten en drinken op tafel zetten. Of ze kinderen heeft, dat laat de evangelist in het midden. Maar ze moet in ieder geval voor zichzelf zorgen. En die afweging heeft ze natuurlijk ook gemaakt. Toen ze het huisje verliet en op weg ging naar de tempel. Wat neem ik mee? Zoals u dat vanmiddag ook voor uzelf heeft afgevraagd. Of misschien wel aan elkaar hebt gevraagd. Wat spreken we af? Wat geven we? Of wat maken we over? Zo heeft deze vrouw dat ook voor zichzelf gedaan. Twee kleine muntjes heeft ze meegenomen. En de Heer Jezus vertelt later, we komen daar straks nog op terug, dat ze daarmee dus alles heeft meegenomen. Kon ze daar nog wat van kopen? Ja. Een boterham? Nee. Pak melk? Ook niet. Het enige wat je met deze twee kleine muntjes kon kopen, gemeente, was een handjevol meel. En voor onze kinderen, dat is al haar geld. Daar kun je alleen maar een paar snoepjes van kopen in de winkel. En dan is de portemonnee van deze mevrouw leeg. Dat neemt ze mee. Ze neemt dus alles mee. En met alles wat ze heeft, en een rijke zou zeggen dat zijn maar twee kleine koperen muntjes, maar voor haar is het alles. Met alles wat ze heeft, komt ze in de tempel. Om aan God alles wat ze heeft te geven. We staan bij de toepassing, gemeente, en ik hou toch even stil. Wanneer wij vanmiddag op deze dankdag zijn samengekomen rondom Gods woord, dan is het natuurlijk heel goedkoop, en die kant gaan we echt niet op vanmiddag, om dan een soort algemene morele strekking te maken. Nou, op dankdag verwacht de Heer dat je dan ook alles geeft. Ik vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maar dan begrijpt u meteen wat ik bedoel. Een soort geldklopperij op de kansel. Dat is helemaal niet de bedoeling. En die kant moeten we ook niet op. Hier wordt het heilig evangelie verkondigd. Door Jezus zelf. Door die God die zegt, mijn is het zilver en het goud en het vee op 1000 bergen. De Heere zit niet op uw geld te wachten. Dat is van hem. De Heere zit wel op u te wachten. Want u moet van hem worden. En dat doet die vrouw. Ze komt met alles wat ze heeft tot God. Die rijken zouden zeggen, dat is een arme weduwe. Moet je zien hoe armoedig ze gekleed is. En die priester die daar staat bij die schatkisten, daar stonden de priesters om dat geld ook te beheren, om te controleren of het ook allemaal goed ging, of er niet per ongeluk ook iets misging of gestolen werd. Die zouden misschien bij zichzelf hebben gedacht, nou ja goed, die weduwe geeft ook wat. Maar ik ben eigenlijk veel meer benieuwd naar wat die rijke er net in heeft gegooid. Want ik hoorde zoveel munten rinkelen toen dat geld naar beneden werd gedeponeerd. Dat moet vast een groot bedrag zijn met veel goudstukken. maar daartegenover zit iemand anders. En die kijkt met hele andere ogen. Die kijkt met de ogen van ons mens, ziet daar het verschil tussen rijk en arm. Dat verschil maken wij dan, hè, met onze luxe en met onze kleding en met ons geld. En die kijkt tegelijkertijd met de ogen van de Zoon en hij ziet ook het hart van die weduwe. En dan vallen de verschillen opeens heel anders uit, gemeente. Dan blijkt dat er iemand daar verdekt staat opgesteld tegenover die schatkisten. Die de situatie van deze weduwe kent. Die weet wat voor afweging ze gemaakt heeft in het verborgene. Die weet wat voor onderweg voor beproevingen en verleidingen ze heeft moeten doorstaan. Onderweg naar de tempel, een winkeltje hier en een winkeltje daar. En ondertussen gaat dat natuurlijk ook door haar gedachten. Kom ik vandaag toch wel aan het eten? Maar die zag ook wat haar trok. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En daarom valt ze op. Niet door die kleine muntjes. Maar door het leven dat achter die twee muntjes meegedragen wordt de tempel in. En dat bij wijze van spreken door die schatkist neergelegd wordt bij God. Mag ik nu even wat toepassingen gaan maken, gemeente? Dan begin ik maar heel laag vanmiddag. Bent u ook zo dankbaar dat u mag danken? Aan God die goed is. Nou, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, dat is een pijl in de roos vanmiddag. Als ik terugkijk op de achterliggende periode, wat heb ik dan ook inderdaad heel veel gekregen. De Heer heeft geholpen in het dagelijks leven. Hij was degene die dagelijks eten en drinken schonk. En dat heeft me meer dan eens heel klein gemaakt voor Gods aangezicht. Zeker in het besef van de toenemende droogte. Nu de eerste oogsten worden binnengehaald en de opbrengsten soms gehalveerd zijn. We gaan beseffen hoe afhankelijk we zijn, ook van de landbouw in ons vaderland. En we ook merken hoe we daarin afhankelijk zijn van het klimaat en van het weer. Ik denk dat u dat ook wel eens heeft gehad, gemeente, in de achterliggende maanden. Dat als je boodschappen ging doen of je boodschappen ging uitpakken in zo'n snikhete zomerse dag, dat het wel eens door je heen schoot. Blijft dit zo? Die hitte. En waar staan we dan over 2, 3, 4 jaar? En dat je vanuit dat besef ook je handen vouwde aan de tafel en de Heer bad om zijn zegen over het eten en het drinken, maar God aan het einde van de maaltijd ook mocht danken. Het was ook de Heer die zoveel gaf, ook in het dagelijkse leven, in zijn zorg en in zijn trouw, in het werk. De studie, krachten die hij gaf. En inderdaad, wat heb je dan ook heel veel redenen. En misschien ben je in mijn gedachten al veel verder dan de opsomming die je net maakte. Wat heb je dan ook veel reden om te danken. Het kan ook zijn dat iemand zegt, dominee, als u deze toepassing zo vanmiddag maakt, dan gaat u aan de nood en aan de zorgen in mijn leven voorbij. Wat is er veel verdriet op dit moment. Veel moeite, veel angst, veel vraag. Keer op keer dat spannende moment bij een dokter. Die open vragen die zoveel onzekerheid geven, slaat het aan en blijft mijn leven gespaard of mag ik nog een tijdje leven? Andere zorgen die er zijn in uw gezin, spanningen rondom één of meerdere kinderen, verdriet dat zomaar opeens je huis binnenkwam. En wat vanaf dat moment je dagelijks leven heeft gestempeld, er hing een schaduw vanaf die dag over je leven heen. En wat kun je er dan tegenop zien om dankdag te vieren? Maar eigenlijk bedoel ik dat vanmiddag niet, gemeente. Deze vrouw maakt duidelijk dat het niet gaat om wat ze heeft ontvangen en dat gaat ze teruggeven aan de Heer. Nee, en dan maak ik de stap naar het tweede punt. Ze wil zichzelf aan God geven. Dat valt Jezus op. Niet het feit dat zij bij wijze van spreken haar buideltje pakt en het nog eens een keer goed uitschudt boven haar handje om als het ware die laatste muntjes nog eruit te vangen, zodat ze er echt zeker van is dat haar portemonnee leeg is en dat ze dus alles aan de Heer heeft gegeven. Nee, de Heere Jezus die merkt het even op. Laat het maar even lezen wat daar staat. Vers 43 en 44. Voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan alle die in de schatkist geworpen hebben. Wat is dan dat meren wat Jezus bedoelt? Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Haar ganse leeftocht. Zij is als het ware met haar armoede gekomen tot de schatkist in de tempel. Om al wat zij had. Nou, wat had ze dan? Niets. En wat kon ze dan geven? Het enige wat ze nog had, en dat was zichzelf. Te geven aan de Heer. Het ging deze vrouw niet om wat ze had en gaf. Het ging deze vrouw om wie ze is. En in het geven wil belijden aan God. Alles is van u. Wat ik daarmee bedoel, want dan moeten we even kijken hoe deze vrouw vanaf dit moment verder moet gaan in het leven. Al heel concreet, met een lege portemonnee. Met niets. Ja, niet in haar portemonnee. Maar wel met alles in haar hart. Ik wil drie dingen noemen, gemeente. Wat de schat van deze arme weduwe is. In de eerste plaats, met het geven van die twee muntjes en het laatste wat in haar portemonnee is, levert ze zichzelf helemaal aan God uit. Onvoorwaardelijk en volkomen. Zij brengt de gave van de liefde. En die liefde is opgeroepen in haar hart door de gever van alle gaven. Door God die goed is, ook voor haar in haar schaarste, armoede en gebrek. Ik moet bij dit moment denken, gemeente, aan een andere vrouw. Dat is even daarvoor gebeurd, toen was de Heer Jezus alleen met zijn discipelen. Samen op uitnodiging bij Simon de Farizeeër, dat is zo'n moment, maar ook een ander moment. Toen was hij wel alleen met zijn discipelen aan de maaltijd en de deur ging heel voorzichtig open. En werd weer gesloten en daar schuifelde Maria Magdalena naar binnen. Met in haar hand die kruik met heerlijke kostbare nardes. Ze kwam achter de voeten van de zaligmaker en zonder een woord te zeggen verbrak zij die fles. Zalfde Jezus voeten, lichaam. En alle ogen waren op haar gericht. En wat verschenen in de ogen van de discipelen? De dollartekens. Wat kost dat flesje? Weet jij het misschien? Nou, Vanmiddag liepen we net langs dat winkeltje en ik zag dat zo'n flesje zo duur is. Judas die meteen overeind springt. Het bedrag, dat had je aan de armen kunnen geven. Maar Jezus kijkt met andere ogen naar Maria. Die ziet in die gave haar gevende liefde aan de zaligmaker. En hij zegt het, zij heeft dit gedaan als voorbereiding op mijn begrafenis. Maria kwam met het offer van de liefde tot de zaligmaker. En had er bij wijze van spreken, als het geld had, honderden flesjes nardus voor over. En dan was dat nog te kort. Het zat hem niet in die nardus. Zoals het voor deze weduwe niet zit in die twee kleine koperen muntjes. Het zit in haar hart. Dat wil ze geven. Haar liefde tot God. Tweede schat die in haar hart zit. Dat is dat ze zometeen met de lege portemonnee teruggaat van de tempel. Nou, dan moet je weer door de winkelstraten in Jeruzalem. Kom je langs de bakker, geen geld voor brood. Bij de slager, geen geld voor vlees. Groenteboer, geen geld voor groente. Kledingzaak, nou daar hoef je helemaal niet naar te kijken. Maar dat wil deze vrouw ook niet. Deze vrouw is bij God geweest. Bij die God die in het verleden bewezen heeft, en daar spreekt ook de tempel van, dat hij de God van Elia is. Die niet afhankelijk is van de winkels in Jeruzalem. Maar die zijn volk en kinderen voedt vanuit de voorraadschuren van de hemel. Die hij heeft uitgestald in de schepping om ons heen. En van daaruit met zijn eigen personeel, desnoods een raaf, zijn volk en kinderen voedt en onderhoudt. Deze vrouw komt thuis met een lege portemonnee en met lege handen, maar met die lege handen kun je je handen vouwen. En ik denk, gemeente, dat ik niet te veel suggereer dat deze vrouw bij thuiskomst eerst God gedankt heeft dat ze alles, ook zichzelf, mocht geven aan God. En dan gaat het bidden vanzelf. En weet u wat dan zo wonderlijk is? Ik hoop dat u me verstaat vanmiddag. Als je vanuit die gemoedstemming nadert tot God in het gebed, vol van de goedheid van de Heere, dan heb je toch maar een paar woorden nodig om iets aan God te vragen. Dan verschrompelen toch onze waslijst. En hou je alleen maar een lege hand over en dan weet de Heere toch eigenlijk wel genoeg. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En als u dan even met me meekijkt, gemeente, op het achterliggende seizoen, wat valt er toch veel buiten dat dagelijks brood om, of niet? Wat God ook gaf. Dan zegt de Heere niet vanmiddag, uit die overvloed mag je mij iets teruggeven. Maar dan vraagt de vanmiddag de Heere op deze dankdag aan u en aan jou. Is er nou iemand hier in de Bethelkerk die zo vol van Gods goedheid is? Dat je hem in een lucifersdoosje kunt vangen. En die vanuit die houding tegenover de Heere nu wil zeggen, Heere, nee, mijn leven laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Zijn het niet de goede tierenheden des Heeren die ons tot bekering brengen, gemeent? Wat heeft het je nou gedaan? Grote goedheid van God in de achterliggende maan. Heeft de Heer je daarmee al in je verlegenheid ontmoet, dat je er eigenlijk geen raad mee wist? Heer, nou is het dankdag in 2018. En ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen en waar ik moet eindigen om u te danken voor alles wat u aan mij hebt gegeven. Nee, voor wie u in uw goedheid voor mij was, bent, en ik zeg het schuchter, maar ik kan u er niet van verdenken, en daarom zeg ik het wel, en ook in uw goedheid wil zijn. Het kinderlijke vertrouwen, dat met een lege portemonnee het waagt de volheid van God, die goed is. Een derde schat in het hart van deze weduwe, dat is dat zij tegenover die rijke zometeen kan zeggen dat ze alles heeft. Ik moet dan denken even, jongelui, aan de geschiedenis van Jacob en Esau. Die ontmoeten elkaar na jaren. Jacob heeft allemaal cadeaus vooruitgestuurd om Esau wat te paaien, wat te masseren, zodat zijn gemoed wat vriendelijker wordt. En dan treffen ze elkaar uiteindelijk en dan zegt Esau, van wie is dit eigenlijk allemaal wat mij onderweg tegemoet kwam? Nou, dan zegt Jacob, dat was van uw knecht, ik heb dat allemaal aan u gegeven. En dan zegt Esau, dat hoeft niet, broer, dat hoeft niet. Ik heb veel. En Esau heeft ook veel. En dan zegt Jacob daar heel eenvoudig overheen. Ja, maar broer, ik heb alles. En dat zegt Jacob niet vanuit de hoogmoed. Dat zegt Jacob vanuit de gebrokenheid. Want in die achterliggende nacht heeft hij alles moeten verliezen aan God. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En met die geloofswetenschap, met die heerlijke rijkdom die de Heere meegaf in de vroege morgen van die dag, kan Jacob zijn broer tegemoet komen. Ik heb alles, Esau, God is aan mijn zij. Hij trekt met mij op. Als deze weduwe zo meteen terug gaat naar huis, dan zullen ze dat zo meteen in het derde punt zien. En zoals ze bij wijze van spreken, die rijken kunnen aanspreken, die al dat geld daar hadden gedeponeerd in die schatkisten, die zo meteen als ze de tempel uitkomen, nog even wat hier en daar links en rechts gaan winkelen in de straten van Jeruzalem. En zou tegen die meneer kunnen vertellen, meneer, moet je nou eens horen hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles. Dan zegt die rijke, laat dat dan maar eens zien. Portemonnee even open, leeg. Die kleren zien er ook niet meer zo nieuw uit. Maar ik heb God. Dankbaarheid. Tekort, jazeker. Maar ook zo'n overvloed aan dankbaarheid vanmiddag, of niet? Als je dat kan zeggen, ik heb alles. Vanuit de volheid van Gods goedheid gemeend. Wij zullen spreken wel, iedereen kan toewensen, gunnen en aandringen. Jongelui, zoek de Heer en je hebt alles. Dan hoef je nooit meer te zeggen, ik heb tekort. Maar dan kun je ook met een lege portemonnee zeggen, ik heb genoeg. Ik heb God. Kijk, daar zitten we meteen bij de vierde schat en dan maken we de stap naar het laatste punt. Deze vrouw komt niet alleen met haar liefde tot God. En met heel haar leven tot de Heer. En daarin heel haar afhankelijkheid van de Heer. Maar als ze zo meteen teruggaat naar huis, dan is ze in het geven van alles verrijkt geworden met het oog op de binnenkamer. Met het oog op de binnenkamer, gemeente. We komen op deze dankdag niet tot God om aan onze plichten te voldoen en hem te danken voor alles wat hij gaf. Maar wij hebben van doen met een wonderlijk God. Die in het geven van de gaaf en in het kennen van de gever ons nou zoveel wil laten delen in zijn goedheid. Dat mag ik het eens vanmiddag zo zeggen, met eerbied gesproken, ons alleen maar wil stimuleren in het gebedsvertrek, ook in de tijd die voor ons ligt, om steeds meer en steeds vaker en echt voor alle dingen onze armoede en lege handen aan hem te laten zien. vanuit de wetenschap als God nou zo goed is, hoe zal hij dan ons niet met Christus alle dingen willen schenken? Dan mogen we danken op dankdag dat we vanuit de overvloed van Gods goedheid de komende tijd weer mogen bidden. Zo gaat die vrouw naar huis. Vol van God. Dus ook met grote verwachtingen van God. Vol van de goedheid van God. Dus ook met een heilige vrijmoedigheid om in het gebed te naderen tot God. Met een lege portemonnee, jazeker. Maar wel met de dag van vandaag neerleggend voor Gods aangezicht. En vertrouwend dat Hij tot in de kleinste dingen wil zorgen. Desnoods met een raaf of op een andere wijze. We maken de stap naar het derde punt, gemeente. Ze gaat rijk met God naar huis. Daarvoor moeten we toch even kijken naar het slotwoord in het evangelie. Want wat gebeurt hier eigenlijk? Hier gebeurt hier iets heel merkwaardigs, vers 43. Waar Jezus zegt, voorwaar ik zeg u. Dat is een zeldzame uitspraak van de zaligmaker. Er staat letterlijk, jongelui, amen. Ik zeg je. Met andere woorden, de Heer Jezus legt met eerbied gesproken een eed af. Wat ik nu ga zeggen, dat blijft geldig tot op de jongste dag toe. Hij tilt als het ware dat ene moment wat hij meemaakt op dat tempelplein op een hoger plan, op een hoger niveau. En laat daaruit dat moment iets zien wat van vandaag de dag nog steeds betekenis heeft. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Nee, ik moet de vraag terug aan gemeente. Wat is eigenlijk een evangelie? Een evangelie is niet alleen een levensbeschrijving van Jezus. Dan heb je een geschiedenisboekje. Maar een evangelist legt ook uit de betekenis van Jezus' leven, lijden en sterf. Dat maakt zijn werk tot een evangelie. Hij verslaat gebeurtenissen uit Jezus' leven. Maar hij legt het ook uit wat dit betekent. Je zou als het ware het evangelie van Marcus lezend op drie niveaus kunnen gaan zitten. Eerst het meest basale niveau, wat gebeurt hier? Het tweede niveau, wat zegt Jezus en wat doet hij? En het derde niveau, wat zegt de evangelist? Hij laat licht vallen over deze geschiedenis onder leiding van de Heilige Geest. En dat gebeurt hier. Wat is namelijk het geval? Deze geschiedenis aan het slot van hoofdstuk 12 is een afronding. Dit is het laatste moment dat de Heer Jezus in de tempel is. Vanaf hoofdstuk 13 begint het lijdensevangelie. En de evangelist Marcus heeft er voor zijn doen een lange tijd bij stilgestaan. Bij die periode dat de Heer Jezus in de tempel van Jeruzalem is. Dat begon in hoofdstuk 11. En dat loopt door tot en met het slot van hoofdstuk 12. En in die periode, al is het maar een bestek van een paar dagen, is nogal het nodige gebeurd. Het is uitgelopen op een grote confrontatie tussen Jezus aan de ene kant en het Sanhedrin aan de andere kant. Het Sanhedrin dat voortdurend erop uit is om de Heere Jezus eronder uit te halen. Het zij in zijn prediking, het zij in zijn wonder, het zij met strikvraag. De ene keer sturen ze een delegatie van de Sadduceeën en een andere keer sturen ze een schriftgeleerde, een volgende keer de Farizeeën. Allemaal komen ze langs en keer op keer druipen ze af. Ze krijgen geen vat op de zaligmaker. Maar die confrontatie maakt ook duidelijk dat het nu niet alleen erom gaat spannen, zoals dat meerdere keren gebeurde in het leven van de Heer Jezus, maar dat voor het Sanhedrin hier ook de wissel omgaat. Het is nu over en uit met deze zaligmaker, deze profeet. En dat weet Jezus ook. Dat ergens in die bijgebouwen in Jeruzalem de plannen al klaar liggen om hem te vermoorden. Hoe, dat is nog niet duidelijk voor het Sanhedrin. Jezus weet dat wel. Hij heeft dat ook gezegd tegen zijn discipelen voordat hij naar Jeruzalem ging. De Zoon des Mensen gaat nu op te lijden en te sterven om gekruisigd te worden, maar zal ten derde dagen weer opgestaan. En zo wandelt hij hier door de tempel. Voor hem is het de laatste keer dat hij in de tempel, wat is de tempel? Het huis van zijn vader is. En ik kijk naar wat er gebeurt. En hij discussieert met het Sanhedrin. Wat moet hij zich vervreemd hebben, hè, gemeente? Vreemde in eigen huis. Totdat hij opeens die arme weduwe ziet. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, vanmiddag met eerbied gesproken? Dat is er nou één van hetzelfde soort. Die komt met alles wat ze heeft. Met haar armoede. Levert zich uit. En gaat zometeen rijk terug naar huis. Luistert u even met me mee. Als je tussen deze geschiedenis door even je oren legt, hè, hoor je het later zeggen. Die arm geworden is daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Nou, daar zit hij. Armoedzaaier tegenover de schatkist. Vossen hebben holen. Vogelen des hemels hebben nest. De zoon des mensen heeft niets. En er komt er eentje van datzelfde soort aan. Die heeft ook niets. Ja, armoede. En dat komt ze nu brengen als een offer aan God. Ze levert alles uit aan Gods goedheid. En dat ziet de zaligmaker. Daar kijkt hij nou met eerbied gesproken dwars doorheen. En dan klinken die machtige woorden. Die alleen de Zoon van God met macht en bevoegdheid kan spreken. Amen, ik zeg u. Als de Heer Jezus dat zegt, jongelui, dan leidt hij een belangrijke uitspraak. En ik denk even aan een gelijkenis dat ook zich ook afspeelde in de tempel. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. En ook dan schildert de Heer Jezus twee verschillende levens. En hij hoort dat gebed in die gelijkenis doorklinken van die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. En als slotopmerking, als toepassing van die gelijkenis, zegt de Heer Jezus dan: amen, ik zeg u, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Dat mag de Zoon van God zeggen. Nee, dat wil hij zeggen. Vanuit die rijkdom is hij gekomen. Om mensen in hun armoede op te zoeken en hen te verrijken met God. Dat klinkt in die uitspraak door. Ik zeg u. Ik zeg het niet op mijn eigen titel, ik zeg het namens mijn vader. Dit is nou het doel waarvoor ik gekomen ben. Arm ben geworden, daar ik rijk, schat en schatrijk was. In en met God mijn vader. Om hier op het tempelplein te kunnen zitten. Die arme weduwe in haar armoede te zien. En haar hart te wegen en te waarderen. Kijk. Dan zijn we vanmiddag op deze dankdag, gemeente, bij het hart van de zaak. Hier is nou de zaligmaker en die kijkt er vanmiddag in de Bethelkerk even rond. Op zoek naar mensen van hetzelfde soort als hij. Die zichzelf helemaal willen uitleveren uit liefde tot God. Aan God. Heb ik nou je naam genoemd vanmiddag? Sta je nou zo vanmiddag bekend in de hemel? En dat de Heer Jezus vanmiddag hier in de Bethelkerk zo rondkijkt. Hij kijkt niet naar je banksaldo. Hij kijkt niet naar je dankdagcollecte gaven. Hij kijkt ook niet naar dure kleren of wat dan ook. Nee, hij is vanmiddag op zoek naar mensen die zo gebroken zijn onder de rijkdom van Gods goedheid. Dat ze vanmiddag hier in de Bethelkerk in hun verlegenheid nu zitten. Heren, ik kom dankbaarheid tekort. Dat is nou mijn armoede. Ik wil alles geven. te beginnen bij mezelf. Hoort u dan vanmiddag het evangelie op deze dankdag? Amen, ik zeg. U luistert u even met me mee, want er staat, deze arme weduwe, durf je dat vanmiddag ook, je naam in te vullen. Die vanmiddag iemand zit. Nee, dat kan toch niet, gemeente. Als ik nou zou suggereren dat hier vanmiddag iemand, maar eentje zit. Ik mag eigenlijk toch zeggen vanmiddag of niet. Dat wij hier allemaal. Wat, dominee, wat zegt u nou? Veronderstelt u nou dat de hele gemeente vanuit die armoede hier zit? Nou, als ik kijk naar Gods goedheid in de achterliggende maanden, ja, dan veronderstel ik dat. Toch? Als God zo goed is, kan het toch niet anders of heel de gemeente zit hij vanmiddag vanuit zijn armoede, tekort aan dankbaarheid. Met dat tere verlangen, Heer, ik wil u al mijn liefde waardig schatten. De kerk. Is dat misschien niet vanmiddag de nood in onze gemeente? Bij meerdere in hun leven. Ja, dat je wel vanmiddag met je volle portemonnee in de kerk zit en je wil daar de Heere dank voor betalen. Maar als de zaligmaker er nou eens even zo langs heen kijkt met zijn oog. En ik kijk zo even door het hart. Dat je eigenlijk daar vanmiddag geen armoede tegenkomt. Mensen die geen raad weten met de goedheid van God. Het is confronterend vanmiddag, gemeente, maar wat is het ook heilzaam, hè? Als God je nou vanmiddag onder de goedheid zo klem gaat zetten. Dat deze arme weduwe vanmiddag je als een spiegel wordt voorgehouden. Dat je vanmiddag zo naar huis mag gaan, maar dan wil ik vanmiddag ook zeggen, ga dan ook eens een keer zo naar huis. Aangeslagen. Buig dan eens je knieën vanmiddag. Voor deze God die zo goed is, dat hij ook raad weet met mensen die vol en rijk van zichzelf zijn. Laat dat maar aan hem over hoe hij u arm maakt. Maar ik gun hem aan u. En ik gun u aan hem. Wat ligt hier ook vanmiddag een heerlijke troost in voor het volk van God. Vergun me dat ik het vanmiddag even zo doe, gemeent. En hen zo vanmiddag ook even aanspreek. Heer Jezus in de prediking van vanmiddag zo de Bethelkerk doorkijkt. En vanuit het machtswoord waarmee de zaligmaker het recht heeft om te spreken. En hij is daartoe gezalfd ook door de gave van de Heilige Geest. Kijkend hier door de banken zegt, ik zeg u, ik zeg het tegen jou. De wereld kijkt aan je voorbij. De godsdienst kijkt misschien op je neer. Maar ik zie je wel, knielend elke dag voor God. Verlegen onder de goedheid van de Heere. Aan het einde van de dag je lege handen ophouden tot God. Schuld verslagen vanwege de goedheid van de Heere. Schuld verslagen vanwege je tekort tegenover de Heere. Maar ik zeg u. Ik ben arm geworden. Opdat gij uit mijn armoede. Vanmiddag vanuit de Bethelkerk. Rijk in God. Terug kan keren. Naar huis. Dat is dankdag. Amen.